Hello. Heeft Lucia hoor?
Ja, ik dacht.
Nee, niet. Wil je laatst afspelen?
Ja, die gaan we samen doen.
Oh.
Wat? Nog eens spelen samen.
Heb je gezien wat er met Peters gebeurd gisteren? Heb je gezien wat er met Peters gebeurd?
Waar?
Op het ijs. Ja, hij is met zijn kop tegen de rand aangekomen. 12 centimeter door zijn scheur voor hem.
Oh, nee.
Ja. Ik zat gisteren heel de dag in het ziekenhuis.
Oh.
Fijn. Dat is echt leuk. Ja, leuk uitzicht.
Gelukkig dat we een kleine avond hebben gespeeld. Ja, volgens mij had Peter wel even een foto's gezet.
Ja, ik denk dat het
Moet jij nog liedjes hebben of niet?
Ja, ik heb ze op zich al.
Maar dat is het soms wel nog niet, hè? Ja, ik heb zo'n groot lettertype, dank ik zo'n beeld lezen. Kijk, dat is niet zo. Is goed, 2 minuten.
We missen het.
Oh ja, ja. Nou, het was een beetje bizar, want ik was gisteren bij, hoe heet ze, van Bodewiet Lenny.
Ja,
ja, de kachel, ik keek niet in die smaars aan, want van de week de kachel had niet. Nee. Ja, ik doe toch
de
maar iets warm aan.
De
kachel
had wat gesproken
inderdaad. Zo, dan heb ik hier al niet, want ik vond het nou vorige week zondag ook al niet heel warm.
Nou,
het
is sowieso heel warm.
Nee. En die rol had toch hier vandaan komen.
Maar nu is het goed, volgens mij.
Ja, nu is het wel gelukt, ja. Ik heb Psalmen, ken je wel, toch? Ja? Psalmen geluisterd?
Ja.
Goed zeg, manje.
Goed, hè. Het is
tijd. Ja, inderdaad, ja. En die... Ja, dus weet je, als je een vol gebeurt met wat
we missen de hele gemeente en jullie erbij speciaal. We willen jullie weer zien, het liefste allemaal.
Nee. Helaas, we moeten.
Dacht ik ook inderdaad. Ja. Echt wel een oud op u en ik krijg een beetje je handen hier gevoel. Dat je het
liefst.
Ja, toen ik hoor, denk ik, oh, wacht,
ja.
Ja,
dat is wel bekend voor je.
Ja. Zo van, dat hadden we vorige keer ook. En dat was al wat minnaken.
We missen de hele gemeente. En jullie erbij speciaal. We willen jullie weer zien. Het liefste allemaal.
Helaas moet ik erkennen. Kunnen we niet.
We missen de hele gemeente en jullie erbij speciaal. We willen jullie weer zien, het liefste allemaal.
Helaas moet ik erkennen, we kunnen niet bij elkaar. En zo is het verzoen voor de tweede keer heel raar.
Ja? Hij doet het, hè? Ja, oké. Okay. En En dan is dit de consolemicrofoon.
Goedemorgen.
Of zoals Fabian zegt, goedemorgen. Ja, maar ik ben nog aan het rondlopen, joh. Het is op, af, ja, op, af. Ik kan het niet meer volgen. Waar moet ik naartoe?
Ik weet niet of het
Nou, dat maakt er niet uit.
Nee.
Zoveel zinnes komt er niet uit, joh.
Ja, dat heb ik ook, ja, maar die is. Jezus, dat is ook goed. Oké. Hij is best bij de hand. Goed idee, hadden wij ook een idee voor. zong al niet. We zingen met z'n tweeën, we kunnen zelf bepalen of het wel of niet zingen. We zingen met z'n tweeën, we kunnen zelf bepalen of het wel of niet zingen. Dus. Spelen, want dan heb ik meer. Je luistert naar de piano voor het ritme, maar ik hoor jou bijna. Ja, hoor je wel. Maar...
En ik hoor niet tussen die spelen. Van die harde. Ja, ik weet niet of dat gewoon gelijk kan. Of dat mag niet.
Maar de zaal is heel erg half, hè? De zaal is heel half ingesteld, want dan gaat ook naar thuis je kruis toe.
We missen de hele gemeente en jullie erbij speciaal. We willen jullie weer zien, het liefste allemaal.
Helaas, we moeten erkennen, we kunnen niet bij elkaar. En zo is dit seizoen voor de tweede keer heel raar.
Geen avondje kletsen, geen film en geen kamp. Voor ons werd het organiseren een ramp.
En toch is God hier. Hij bent opstaan. Dus blijf van je stoel en geef ons een
amen.
Op onze manier gaan wij er weer voor. En sommige avonden gaan we wel door.
Op afstand, maar yes, door techniek dichterbij. Straks is het over en voelen we ons vrij.
En als je even alleen vrij wil, we zitten er klaar voor. Geef jij maar een geel.
En zorg goed voor jezelf, familie en vrienden en allen die zich verder aandienen.
Jij ziet ons nu, wij zien je in beeld. Op vrijdag de avond niet meer verveeld.
Goedemorgen gemeente. Hij doet het. Ik ben te zien en te horen. Kijk, hartstikke mooi. Dank u wel. Dank jullie wel daarachterin dat het gelukt is. Complimenten. Goed u te zien. In ieder geval dat u mij ziet. Welkom in deze dienst. Bijzonder welkom aan dominee Groeneveld die bij ons is. Ik heb nog een aantal mededelingen voor u. En dat is dat ook vanmiddag dominee Groeneveld ons voorgaat. Volgende week dominee Van de Heuvel. Dan is in de middagdienst de vierde van de 10 diensten over het bidden en het Onze Vader. Zoals u hebt kunnen zien bij de zondag op Zuidhoven, die u hebt ontvangen deze week, begint ook vanaf vandaag de lijdenstijd, of eigenlijk vanaf in de loop van deze week. Dus vanaf deze week kunt u ook meelezen. Kijk daar, lees dat even na bij de post die u hebt ontvangen, een bijbellezenrooster, waarbij we ook aansluiten op de zondagsschool. We waren ook voornemens om op de zondagen in de lijdenstijd met elkaar steeds het heilige avondmaal te vieren, in de hoop dat dat ook weer had gekund binnen alle beperkingen. We hebben als kerkraad helaas moeten constateren dat dat nog niet kan en dat we daarom in ieder geval tot de week van Pasen nog niet het avondmaal zullen vieren. En we hopen dat er tegen die tijd weer meer mogelijk zal zijn. En we kijken daar natuurlijk ook heel erg naar uit met elkaar. Ik vraag ook even jullie aandacht en bijzonder voor de kinderen en hun ouders voor de mogelijkheden van biddag op 10 maart. Of de mogelijkheden wat daar voor gevraagd wordt om ook gebedspunten, dankpunten in te leveren. De voorbeden en de dankzeggingen die kunt u ook lezen op het mededelingenblad. Meneer Groeneveld zal ook aandacht geven. En ik noem ook nog de namen van de gemeenteleider uit wijk D. Die de groetenkaarten ontvangen. Dus binnenkort ziet u mij wel verschijnen in wijk D. Erik, Frederica en Alex Baan. Mevrouw Boshoven. Helene en Marcel Bus. Hans, Joelle, Tim, Matthias en Joas Kouweleers. Edwin, Judith en Annelien van Efferen, Mol. Anton Veenstra. Piet en Ineke Hamelink. David, Marlies en Stella Jacobsen, Schipper. Govert, Corine, Manuel en Anna de Jong. En Henk en Aad Mol. We zullen voor jullie bidden. En jullie krijgen van ons de groetkaart. We beginnen deze dienst nu met het luisteren en zingen. In ieder geval thuis. Van Psalm 100. En namens het kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we aan het begin van deze dienst een moment van stilte nemen om ons voor te bereiden voor de ontmoeting met de Heer onze God. We benijden onze afhankelijkheid van de Heere. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Het is genade voor u en vrede van God de Vader en van Jezus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. Psalm 65. 1 en 2 willen we nu samen gaan zingen. Hier in de kerk en u thuis. De stilte zingt u toe, o Heere, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar gij ons bidden hoort. 65, 1 en 2. Ik nodig u uit om met mij te kijken in de spiegel die God ons voorhoudt met de geboden die hij heeft gegeven door de dienst van Mozes. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis verlost hebt. U zult naast mij geen andere goden hebben. U mag voor uzelf geen beelden maken van iets dat in de hemel of op de aarde of waar dan ook is om daarvoor te buigen of die te dienen. Want ik ben de Heere uw God. Ik ben een jaloers God. En ik leid het zelfs zo dat de gevolgen van de zonde van vaders, die hun hart niet helemaal aan mij geven, terechtkomen bij kinderen en kleinkinderen. Tegelijk bewijs ik mijn goedheid en mijn liefde, zelfs tot in 1000 geslachten van hen die mij lief hebben en die doen wat ik zeg. U mag de naam van de Heere uw God niet lichtzinnig gebruiken. De Heere zal beslist niet voor onschuldig houden wie dat wel doet. Vier de rustdag, geef die een bijzondere plaats tot mijn eer. In 6 dagen moet u al uw werk doen, de 7e dag is de speciale feestdag voor de Heere uw God. Dan mag u niet werken, en uw zoon en uw dochter en ook uw personeel niet. Zelfs uw dieren en de vreemdeling in uw leefomgeving niet. Want de Heere heeft in 6 dagen hemel en aarde, ja heel de schepping gemaakt en hij rust op de 7e dag. Daarom heeft hij van die dag een speciale feestdag gemaakt tot zijn eer. Eer uw vader en uw moeder. Wanneer u dat doet, zult u het goed hebben in het land dat de Heere uw God u geeft. U mag niet doodslaan. U mag het huwelijk niet kapotbreken. U mag niet stelen. U mag niet onbetrouwbaar spreken tegen uw naaste. U mag uw zinnen niet zetten op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn personeel, zijn dieren, of wat ook maar van uw naaste is. En we belijden samen: ik zal de Heere God lief hebben, met mijn hele hart, met mijn hele ziel, met mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste lief hebben als mijzelf. We zingen nu Psalm 17, 2e vers. Gehoorzaam aan uw heilig woord, blijf ik gedurig op uw wegen. Laten we nu eerst samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Grote en machtige God in de hemel, in de naam van de Heere Jezus komen we samen tot u. We hebben deze dag, deze eerste dag van de week, van u ontvangen als een bijzondere gave. We mogen als gemeente ons verenigd weten rondom uw woord. Al zijn we niet allen bijeen in de kerk, al bevinden we ons in onze eigen woningen, maar toch mogen we ons verbonden weten samen rondom uw eeuwig evangelie. We danken u, Heere, dat u ons dat geeft. Dat we ondanks alle maatregelen en alle beperkingen die noodzakelijk zijn met het oog op de bestrijding van het coronavirus, wij toch dat hebben dat we elke week opnieuw de kerkdiensten kunnen volgen thuis bij de buis. Dat we steeds opnieuw als gemeente mogen voor ons verbonden mogen weten rondom uw woord. Heere, dat is een bijzondere gave die u ons schenkt. En nu we gereed staan om in deze dienst de Bijbel te lezen en uw woord te verkondigen, bidden we om uw zegen. We vragen u, Heere, wilt u ons zegenen met uw Heilige Geest? Geef dat we door uw Geest worden geleid in het spreken, in het luisteren, in zingen, in spelen, in alles wat in deze dienst gedaan wordt. Geef, o God, dat we het mogen ervaren. Dat u met ons bent, dat u door ons, in ons werkt met uw Heilige Geest. Ja, vul onze harten met uw geest en genade. We vertrouwen elkaar aan u toe. Hier in de kerk en zusters en broeders en jongeren thuis. Heere, denk aan ons allen. U weet waar wij ons bevinden. U kent ieders situatie en we bidden u, denk aan ons in liefde, in genade, zegen ons allen en wees ons nabij. Heere, uw ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan hun wier hart naar u uitgaat. We hoeven daarvoor niet allen onder hetzelfde dak te zijn. Maar u weet waar we ons bevinden en wat we nodig hebben. Voor ons lichaam, voor onze geest, voor onze ziel. En daarom bidden we u, daarom vertrouwen we elkaar aan u toe en bidden we u, denk aan ons, o God. Niet dat we dat verdiend hebben, maar wilt u dat doen om Jezus wil die het wel verdiend heeft. Wij bidden het u uit genade in zijn naam. Amen. Het kindermoment. Jongens en meisjes, hou je gereed.
Zo, jongens en meiden. Hoe is het met jullie? Wat een week was het, hè? Je mocht weer naar school. Hoe vond je dat? Was het leuk om weer in de klas te zijn met je vrienden en vriendinnen? Beter toch dan achter die computer met al die poppetjes voor je neus. Of misschien vond je dat wel fijner. En dan was het nog een week, hè? Met de sneeuw. Heb je genoten? Hoe groot was je sneeuwpop? Of heb je ook een iglo gebouwd, zoals een kindje bij ons in de straat? Heb je geschaatst? Nou, echt een bijzondere week voor jullie. Nou, ik ben zo maar even benieuwd hoe het met jullie gaat. Hey, vandaag horen jullie weer een verhaal. En ik heb wat meegenomen. Ja, wat is dit? Nou, ik hoop dat je het goed kan zien. Ik ga even een slokje nemen, hoor. Zie je het? Gewoon simpel water. Even kijken. Ja, lekker. Gewoon water uit de kraan. Gezond water, niet vies, niet vervuild. Lekker water. Ik zet het even hier neer. Misschien neem ik straks nog wel een slokje. Wist je dat water echt eigenlijk het allerbelangrijkste is? Ja, weet je waarom? Water heb je nodig om te leven. Zonder water kunnen wij niet leven. Als er bijvoorbeeld wel eens een ramp is ergens, hè, dat zie je ook wel eens op televisie, een aardbeving of er is een natuurramp geweest en mensen zijn in nood en dan komt er hulp, dan komen er hulporganisaties en het eerste wat ze die slachtoffers geven is water. Wist je dat je maar 3 dagen zonder water kan? Anders ga je dood. Water is superbelangrijk. En weet je wat Jezus nu zegt? In de Bijbel staat een verhaal, dat ga ik jullie zo vertellen. En dan zegt Jezus, ik ben het levende water.
Huh?
Hier zit Jezus toch niet in? Nee. Het is een voorbeeld van de Heer Jezus. Dat zegt de Heer Jezus wel vaker, hè? Ik ben brood, zegt hij ook ergens in de Bijbel. Of ik ben de wijnstok, hebben we het ook al eerder over gehad, hè? En nu zegt hij in ons verhaal, ik ben het levende water. Kijk, je ziet het ook op het plaatje. Ik ben het water dat leven geeft. Nou, het is een voorbeeld van de Heer Jezus en je moet dus even denken, zonder water kunnen wij niet leven. Als ik geen water drink en jij niet, dan ga ik op een gegeven moment ga ik uitdrogen. Dan gaat mijn huid helemaal schrompelen en dan ga je dood. En zo zegt Jezus, zonder mij kun je eigenlijk niet leven. Je hebt mij nodig. En dan als je van mij hebt, als je het levende water hebt, dan krijg je eeuwig leven. He, als je dan sterft, dan mag je daarna verder leven in de hemel. Dus dan ga je niet dood. Dat is geweldig, hè? Nou, en de Heer Jezus heeft daar een verhaal over verteld. Of tenminste, nee, Jezus heeft er geen verhaal over verteld. Er staat een verhaal in de Bijbel waarin Jezus dat aan een mevrouw vertelt. Luister maar mee. De Heer Jezus was aan het wandelen. En het was super warm. Nou, dat kan je ons nu niet voorstellen zo in de winter. Maar denk even na in de zomer dat het 30 graden is. Super heet. En het was ook het heetst van de dag. Het was 12 uur en de zon stond hoog aan de hemel. Om 12 uur in de zomer, dan staat de zon op zijn hoogst en dan is het het warmst. En Jezus loopt daar en hij heeft het natuurlijk hartstikke warm. En hij is moe. En hij wil even uitrusten. En dat komt goed uit, want een eindje verder staat een waterbron. Dat was in de tijd van de Bijbel in Israël. Daar hadden ze nog geen kraan waar ze gewoon water uit konden halen. Nee, daar haalden ze water uit een hele diepe put. Een waterbron was dat. Nou, en Jezus komt zo'n waterbron tegen. En het is een soort een muurtje ook, een rond muurtje. En daar kan hij even op zitten. Ja, en hij zou ook wel wat willen drinken, maar dat water staat wel een beetje erg diep, daar kan hij niet bij. Maar hij kan in ieder geval even uitrusten. En kijk, daar in de verte komt een mevrouw aanlopen. Maar dat is raar. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Dat er midden op de dag om 12 uur, dat dan mensen water gaan halen. Want die mevrouw, die heeft een kruik op haar hoofd. En die gaat water halen bij die waterbron. En dat is heel apart, want dat doen de meeste mensen niet om 12 uur als het heetst van de dag is. Maar deze mevrouw wel, weet je waarom? Deze mevrouw wil dat niemand haar ziet. Ze wil gewoon ongezien even snel water halen. Want weet je, de mensen uit haar dorp roddelen over haar. Want deze mevrouw doet af en toe wel een beetje slechte dingen. En de mensen uit het dorp praten slecht over haar. En ze wil niks met ze te maken hebben. Ze wil niet dat de mensen zich met haar bemoeien. En daarom kiest zij 12 uur, want dan is er niemand. Dan kan ze gewoon even snel water halen en dan kan ze weer terug. Maar als ze dus bij de bron komt, dan schrikt ze. Er zit een man. Hé? Doet hij daar nou? En als ze verder kijkt, ze wil eigenlijk meteen omdraaien en weglopen. Maar ja, ze is er nu bijna en ze heeft ook water nodig. En dan ziet ze dat het een Joodse man is. En dat is apart, want zij is een Samaritaanse vrouw. En in de tijd van de Bijbel, de Joden en de Samaritanen, die konden niet met elkaar. Die bemoeiden zich niet met elkaar, waren eigenlijk vijanden van elkaar. Dus ze ging al helemaal niet met elkaar om. Dus zij schrikt als ze daar midden op de dag een Joodse man ziet zitten. Maar ja, ze loopt toch maar door. En ze begint al haar kruik van haar hoofd te halen. En er zit een lang touw aan. En dan wil ze zo water mee uit die put halen. En dan praat die man tegen haar. Ja, zij weten niet dat dat Jezus is. En Jezus zegt heel vriendelijk, hallo. Hallo, zegt ze. En hij kijkt zo vriendelijk. En dan zegt hij, zou u misschien voor mij ook wat water willen putten? En dan kijkt ze met grote ogen aan en zegt ze, ik? U bent een Joodse man? Ik ben een Samaritaanse vrouw en u vraagt aan mij of ik water voor u wil putten. Dat is heel gek. Oh, zegt Jezus, u moest eens weten. Als u wist wie ik was, en dan, ik kan u zelfs levend water geven. Zegt die vrouw, levend water, de put is echt wel diep. U heeft niks bij om water te putten? Ja, zegt de Heer Jezus, als je echt wist wie ik was, dan zou ik jou water kunnen geven waarvan je nooit meer dorst krijgt. Hoe, zegt ze, nou dat wil ik wel. En dan zegt de Heer Jezus, ga uw man eens halen. Zegt ze, ik heb geen man. Oh, zegt de Heer Jezus, jawel. Je hebt wel 5 mannen gehad. En je hebt nu ook een man, maar je bent nu met een man, maar dat is niet echt je man. En die mevrouw wordt helemaal rood. Hoe weet die man dat? Oh, zegt ze, u bent een profeet. Nee, zegt Jezus. En dan vertelt Jezus wie hij is. Dat hij Jezus is, de Zoon van God. En dat hij de Messias is en dat hij gekomen is om iedereen te redden. En hij vertelt wat het dus betekent dat hij levend water is. En die mevrouw luistert en luistert. En dan rent ze ineens weg, terug naar het dorp. Ze vergeet haar kruik, die laat ze staan. En ze rent terug. Dit moet iedereen weten. De Messias, waar we al zo lang op wachten. Hij zit gewoon bij de waterbron. En ze klopt op de deuren van die mensen waar ze eigenlijk nooit iets mee te maken wilden hebben. Want die mensen die wisten allemaal van al die mannen waar ze mee omging. En daarom roddelde ze over haar. En nu bonst ze op hun deuren. En ze zegt, de Messias, de Zoon van God, zit gewoon bij de waterbron. En dan vertelt ze alles. En weet je wat nou zo mooi is? Ik weet niet precies hoe het is gegaan. Dat staat ook niet in de Bijbel. Of die mensen allemaal zijn gaan kijken. Maar weet je wat we wel weten? Dat die mevrouw heeft verteld over Jezus. En dat daardoor al die andere mensen ook in de Heer Jezus zijn gaan geloven. Dat ze ook geloven dat ze het levend water nodig hebben om eeuwig te leven. Nou, dat is mooi, hè? Dus dat als jij zelf gelooft in het levende water, hè, dat je Jezus nodig hebt, dat je eeuwig leven hebt, dat je dat dan ook weer doorvertelt. Dus dat je eigenlijk het water gaat uitdelen aan andere mensen, zodat zij ook in de Heer Jezus gaan geloven. Nou, en dat mag jij ook weer doen. Deze week, vandaag, in de buurt, op school, waar je maar wil. Nou, nog een fijne zondag.
Dorst hoeft er niet meer te zijn. Jezus, bron van levend water, wordt in ons tot een fontein.
Johannes 4, vers 1 tot 30, wordt nu voorgelezen. Johannes 4, 1 tot en met 30.
Toen nu de Heer merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genaamd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep, waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei het tegen de mensen, kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe.
Zalig is wie het woord van God hoort en gelooft en daaruit leeft. Amen. Gemeente Berlinde de Breukeren. Is u bekend? Belgische kunstenares, schilder, beeldhouwer, gespecialiseerd in de vormgeving van vrouwenfiguren. En het bijzondere aan die vrouwen die zij vormgeeft, is dat zij een extreem lange haardos hebben. Ik heb er gezien met een haarlengte van meer dan 1,5 meter. Een haardos om in weg te kruipen, om te schuilen als je niet gezien wil worden. Die vrouwen die Berlinde maakt, staan voor anonimiteit. Bij een van die beelden, de vrouw met het langste haar, denk ik spontaan aan de Samaritaanse vrouw. Midden op de dag ging zij de deur uit om water te putten in de Jacobsbron. Deze vrouw is vrijwillig in quarantaine gegaan. En met de lockdown heeft zij helemaal geen probleem. Zij ervoert de lockdown als een bevrijding. Ze heeft immers geen behoefte aan contact. Ze wilde geen mensen om haar heen. Ze had geen behoefte om hun blik te zien. Sterker nog, ze was bang voor hun verwijtende blikken. Of bang voor de vragen die een mens kan stellen. Ja, terwijl ik dit zo zeg, denk ik, misschien is er al iemand die op dit moment kijkt en luistert, die ook zo is. Zo iemand die er ook geen behoefte aan heeft, dat mensen vragen stellen, met je praten, naar je kijken. Natuurlijk, ze bedoelen het allemaal goed, dat weet je ook wel. Maar je hoort zo vaak een veroordeling in hun stem, niet waar? Of, ja, of je iets meewarigs bent. Of je een beetje zielig bent. En je vindt het uitstekend dat er geen kerkdiensten worden gehouden. Of tenminste dat je niet naar de kerk kunt gaan. En dat je de kerkdienst thuis kan volgen. Je vindt het wel goed zo dat je niemand hoeft te ontmoeten, met niemand hoeft te praten. Die vrouw waarover gelezen is in Johannes 4 en waar zojuist ook voor de kinderen over werd verteld, die vrouw had ook geen zin iemand tegen te komen met wie ze praten moest en zo. Nee, ze is anoniem en dat wil ze zo houden. We weten niet hoe ze heet. We kennen haar alleen onder een schuilnaam. De Samaritaanse vrouw. Dat klinkt hetzelfde als die vrouw van de Dubbeldamse weg in Dordt. Alsof er maar één vrouw in Dordt zou zijn. Die toevallig aan de Dubbeldamse weg woont. Zij is op weg naar de Jacobsbron om water te putten. Aartsvader Jacob heeft ooit voor 100 zilverstukken dat stukje grond gekocht van de zonen van Hemor. Hij heeft daar dan die waterput laten graven, want Jacob wilde zijn eigen watervoorziening regelen. Heel belangrijk natuurlijk voor mens en dier. En daar was ook het graf van Jozef, de lievelingszoon van Jacob. Het is, gemeente, een historische plek. Vlak bij de oude stad Sichem. Jacob had het gekocht na zijn verzoening met Esau. En hij richtte daar een altaar op en noemde die plek de God van Israël is God. Jezus zit bij die bron. Hij kwam uit Juda en is op weg naar Galilea, naar Capernaum. Het was tegen de gewoonte dat een Jood door Samaria trok. In hun ogen waren de Samaritanen niet kosher. Ze waren niet zuiver in de leer. Zij aanvaarden bijvoorbeeld alleen de Pentateuch, de 5 boeken van Mozes, en niet de profeten en de schriften. En ook hun afkomst riep vragen op. Samaritanen waren geen volbloed Joden. Zij waren een mengeling van Joden die zich hadden vermengd met inwijkelingen die zich tijdens de ballingschap in Palestina hebben gevestigd. En daar, bij de Jacobsbron, vindt een ontmoeting plaats. De vrouw treft daar Jezus aan. Toeval? Nou, kijk, toeval staat ook onder Gods leiding. Jezus moest door Samaria gaan. Het was de kortste route. Jeruzalem, Capernaum, van zuid naar noord. Het was heel logisch, maar niet gebruikelijk. Fatsoenlijke Joden deden dat niet. Maar Jezus moest. Daar zat Gods heilsplan achter. Hij moest van Gods wegen. Was die vrouw op zoek? Dat weet ik niet. Wel weet ik dat God op zoek was naar die vrouw. En daarom Jezus ook. Zij ging naar een publieke gelegenheid. Een plek waar mensen komen en gaan, waar ze met elkaar praten, waar ze water putten. De plek waar gesprekken opborrelen, waar het ene woord het andere oproept, ook over de oorsprong en de zin en het doel van het leven. Ja, zo kun je ook de kerk aankijken. Zo kun je thuis de uitzending beluisteren en bekijken. Op zoek naar antwoord, antwoorden op je levensvragen, van welke aard die ook zijn. Op zoek naar de zin van het leven. Op zoek naar antwoorden met betrekking tot Gods leiding in je leven. Want wat kan het moeilijk zijn, nietwaar? Ook als je een dagje ouder wordt misschien, dat je de leiding van God niet meer herkent in je leven. En dat je het allemaal niet zo helder meer weet. Die vrouw waar we over gelezen hebben, die vrouw had geen kosher leven. Ze is 5 keer getrouwd geweest. Waar haar echtgenoten overleden. Was zij verlaten. Was er sprake van overspel. Ik weet het allemaal niet. Met nummer 6 woonden ze samen. Werd zij daarop aangekeken door de buurt? Ontliep zij daarom de dames uit de straat? Voelde zij zich bekeken, geminacht, veroordeeld? Is haar geweten gewekt? Voelt zij zich schuldig voor God en ontloopt zij daarom de mensen? Is er een verlangen ontstaan naar een ander leven, naar een nieuw leven, een ander bestaan? De man bij de bron maakt zichzelf bekend. Hij stelt zich aan haar voor. Ja, nee, het is eigenlijk te plat als ik het zo zeg. Hij leert de vrouw ontdekken wie hij is. Dat is prachtig als je erover nadenkt. Hij wil dat zij ontdekt dat hij de pastor bonus is, de goede herder. Gewone aanleiding van een vraag om water ontstaat een gesprek. Ontstaat een gesprek over de ontstaansgeschiedenis van de bron. Over aartsvader Jacob, over zijn gezin, over zijn bedrijf. En al pratend gaan haar ogen open en ook haar hart gaat steeds meer open voor wie die man is met wie ze praat. Tenminste, er ontstaat een vermoeden. Hij is een profeet. Is hij de Messias? Jezus gebruikt in dit gesprek het zogenaamde spiegeleffect. In het licht van Jezus ontdek je wie hij is en hoe hij is. En tegelijk ontdek je je zonden, je ongeloof, je ongehoorzaamheid. In zijn licht ontdek je steeds meer en steeds dieper de duisternis van je hart. Ontdek je steeds meer wat de eigenlijke nood van je leven is. Maar ook in het licht van Gods genade en liefde ontdek je de volle kracht van Jezus, die je leven bestraalt. In het gesprek brengt Jezus een nieuw element aan. Hij spreekt over levend water.
Daar was die vrouw voor op weg gegaan. Ze is gekomen om levend water te halen. In de Oud-Oosterse samenleving proberen we zoveel mogelijk om hemelwater op te vangen. Men liet het regenwater niet verloren gaan, het was te kostbaar. Bijvoorbeeld voor de besproeiing van het gewas. Ook voor de schoonmaak kon regenwater worden gebruikt. Het regenwater werd opgevangen in bakken die uitgehouwen waren in de rotsbodem. Herdenk maar aan Jeremia. Hij spreekt over uitgehouwen waterbakken. Maar ja, die waren dan van slechte kwaliteit, zodat ze geen water konden houden. Het water stroomde weg langs naden en kieren. Dat water in die bakken wordt doodwater genoemd. Stilstaand water. Water dat afgedekt moest worden om te voorkomen dat er stof en vuil in terecht kwam. En water dat op den duur ging stinken en onbruikbaar werd. En daar tegenover staat levend water. Daarvoor moest je naar de waterbron. Daar stroomde onophoudelijk vers, fris, levend water. Water dat geschikt is voor de consumptie. Dat water kon je drinken. Dat is gezond, fris water, levend water. En voor dat water, dat levend water, is die vrouw op het heetst van de dag haar woning uitgegaan. Ze is naar de Jacobsbron gekomen om dat levend water te putten. Om zich te voorzien van dat frisse water. Maar gemeente, hier is sprake van een grote vergissing. Er is dood hemelwater uit de waterbakken. Er is levend water uit de Jacobsbron. Maar in principe horen ze alle twee tot de categorie dood water. Zo zijn er mensen die hebben niks met God. En niks met geloof en niks met de kerk en niks met de Bijbel. Ze hebben genoeg aan het water uit de waterbakken. Ze zijn tevreden met geld en goed, met hun bezit, vrouwen, kinderen, gezondheid enzovoorts. En anderen hebben bovendien een laagje godsdienst. Ze gaan naar de kerk, ze lezen de Bijbel en ze bidden. En dat is natuurlijk goed. En houd dat maar vol. Maar als dat alleen maar water is uit de Jacobsbron, dan lijkt het wel heel wat. Maar in feite stelt het niet zoveel voor. Jezus zegt, het water dat ik zal geven, zal in hem worden tot een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Dat is niet het water uit de Jacobsbron. Ik denk even aan Psalm 36. Daar staat bij u, Heer, is de bron van het leven. Eeuwig leven zegt niets over de lengte van het leven. Eeuwig leven kan ook heel kort zijn, wist u dat? Ik denk er nu aan mijn lieve nichtje. Die eeuwig leven kende, stierf toen ze 40 was. Eeuwig leven zegt ook niets over gezondheid. Of succes. Of je maatschappelijke status. Nee, eeuwig leven zegt iets over je verhouding tot God. Eeuwig leven zegt iets over de vraag of je door genade een kind van God bent geworden. De equivalent van eeuwig leven is nieuw leven. Met wat Jezus hier aanbiedt, bedoelt de heiland dat hij nieuw leven geeft, dat hij ander leven geeft. Een leven dat niet gericht is op jezelf, maar gericht op de eer van de Heer. Een leven dat het verlangen uitstraalt om God gehoorzaam te zijn. om met hem te leven.
Dat is iets dat kun je niet zelf maken. Je kan de kwaliteit van dat water uit de Jacobsbron niet verbeteren. Je kan je godsdienst kun je wat oppoetsen. Je kan traditioneler worden of vooruitstrevender. Je kan een andere Bijbelvertaling gaan lezen of een andere psalmberijming gaan zingen, maar daar red je het niet mee. Je moet gaan drinken van het water dat Jezus je aanbiedt. Hoe moet dat dan? Zeg je misschien. Dat is heel eenvoudig. Een paar hoofdstukken verder in het Johannesevangelie hoor ik Jezus die dan in Jeruzalem op het tempelplein staat. En hij roept, als iemand dorst heeft, laat hij naar mij komen en drinken. En dan zegt hij daar direct achteraan, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Nou, hij zegt nog veel meer, maar hier gaat het om. Wie in mij gelooft. Je zou kunnen zeggen, het geloof is de leiding waardoor het levend water je leven binnenstroomt. In Jezus geloven. Dat is jezelf aan hem vastklampen. Het is op zijn beloften vertrouwen. Het is hem op zijn woord nemen. Het is pleiten op wat hij zelf heeft gezegd. Het is leven met het boek van Gods beloften. Geloven is is je lege handen naar hem uitstrekken en hij zal ze vullen. Met nieuw, met eeuwig leven. Hij zal ze vullen met genade, met vergeving van zonden, met reiniging, met nieuwe gehoorzaamheid, met liefde tot God en tot de naaste. Of om het nog anders te zeggen, drinken van het water des levens, daar word je een ander mens van. Een mens met een sterk getuigenis in de samenleving. Die vrouw ontdekte wie Jezus is. En toen ging ze naar huis om haar vriend te halen. Want hij moest delen in wat zij had ontvangen. En niet alleen hij, maar ook de mensen in de straat. De mensen die ze eerst ontweken heeft. In vers 29 vind ik het zo prachtig geschreven staan. Kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou dat niet de Christus zijn, de Messias? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Mensen uit de straat, mensen uit de familiekring, haar collega's, kennissen, ze gingen naar Jezus toe, want ze wilden hem zelf zien en horen en ontmoeten en ontdekken wat die anonieme vrouw ontdekt heeft. Wat is er mooier om mee te maken, dat ook anderen gaan drinken van het water, het levend water, dat Jezus aanbiedt. Het liefst zoveel mogelijk, dacht ik zo. Amen. Nu wordt...
zijt het water, ons ten leven, de bronnen van de eeuwigheid, zijn ons ten leven is gegeven, zijn
nu samen gaan bidden en danken. En dat is eigenlijk een heel belangrijk moment in de eredienst. Want dat betekent ook dat we samen voorbeden doen voor broeders en zusters die voorbeden behoeven. En als in de kerk de voorbeden gedaan wordt, dan is dat eigenlijk bedoeld als de aanzet om die voorbeden voor te zetten in onze huizen, in onze gezinnen, of ja, dat we de voorbeden een plek geven in onze persoonlijke gebeden. Ik noem de namen van de zusters en broeders voor wie we voorbeden doen in deze dienst, en u wordt dan ook uitgenodigd om die voorbeden voor te zetten in de loop van de week thuis. Ik noem broeder Jan Pelgrim, die wordt deze week geopereerd, dinsdag. Ik noem broeder en zuster Jan en Klaasien Vogelzang. Jan wordt opgenomen in een hospice voor verdere verzorging. We dragen Jan en Klaasien aan de heren op. Zuster Anneke Paans, die wordt maandag opgenomen in het ziekenhuis en we bidden ook voor haar. Ook binnen voor de familie De Jonge, Kalkhuis. Zij zijn degene die vandaag de bloemengroet van de gemeente ontvangen. En we bidden voor de familie De Vrede, die in de afgelopen week een geliefde naar het graf moesten brengen. Laten we samen gaan bidden. Heer in de hemel, grote en machtige God, We danken u dat we u onze hemelse Vader mogen noemen. En dat we nu in ons gebed en met dankzegging bij u mogen komen. We danken u, Heere, dat er nooit een moment is dat we bij u ongelegen komen. En dat u zegt dat we nu maar eens een keer moeten overslaan. Nee, sterker, u moedigt ons aan steeds weer, steeds opnieuw, om uw aangezicht te zoeken in het gebed. We danken u dat we bij u terecht kunnen, met al onze vragen, met onze pijn, met onze moeite, met ons verdriet. Dat we elke dag en nacht, elk uur, elk ogenblik bij u mogen komen. En dat de deur van uw hart altijd open staat. Voor ons, mensenkinderen. Heren, we danken u dat we vanmorgen in de Bijbel mochten lezen. Dat we mochten lezen over die Samaritaanse vrouw. Een heel bekend verhaal. Maar dat u daardoor ons weer wil verzekeren van dat levende water dat verkrijgbaar is bij de Heere Jezus. Bij u is de fontein des levens. En bij u kunnen we terecht. En bij u ontvangen we leven, nieuw leven. Heere, dank u wel dat we dat mogen weten. Help ons om dat in het geloof te aanvaarden. We belijden dat we zo makkelijk voorbij leven aan uw evangeliebeloften. Dat we zo vaak leven alsof we dat allemaal niet nodig hebben. Alsof we het allemaal zelf wel kunnen. Dat we met een beetje godsdienstigheid het allemaal wel redden kunnen. Maar we bidden u, Heere, help ons. Help ons om op u te vertrouwen. Help ons om door het geloof te drinken van het levende water dat u door Jezus ons aanbiedt. Heere, we willen samen voorbeden doen. We bidden vanmorgen voor broeder Jan Pelgrim. Hij moet geopereerd worden. Heere, we bidden, wilt u onze broeder nabij zijn? Hij is niet meer de jongste. Wij vragen u, ga met hem mee. Wees bij hem. Als een mens in het ziekenhuis moet worden opgenomen, dan geeft het vaak een stuk onzekerheid. Wat gaat er allemaal gebeuren? Het is nodig en het is goed, maar toch wilt u hem zegenen en laten ervaren, Heere, dat u van hem af weet, ook in het ziekenhuis. Heere, we bidden u voor Jan en Klazien Vogelenzang. Nu Jan wordt opgenomen in een hospice. Heere, de verzorging wordt thuis te moeilijk, te zwaar. En we bidden u, wilt u hen beiden dicht nabij zijn. Het is voor Jan heel wat dat hij thuis niet meer kan verzorgd worden. Het is voor Klazien heel wat dat ze haar man moet wegbrengen. En we bidden u, Heere, wilt u hen samen nabij zijn. Gedenk hen, geef hen moed en kracht, geef dat ze op u mogen zien in deze zware omstandigheden. Dragen ze als gemeente aan u op. Heere, u weet wat ze nodig hebben. Wilt u met uw liefde, met uw trouw, met uw genade hen dag en nacht omringen. Heere, we bid u voor zuster Paans. Ze moet worden opgenomen in het ziekenhuis. En wij bidden u, gaat u met haar mee. Wilt u haar kracht en moed geven. We bidden ook voor de familie Kalkhuis, de jonge Kalkhuis. Heren, wilt u onze broeders en zusters nabij zijn. Wilt u ze zegenen. Dat ze mogen merken dat ze door de gemeente niet vergeten worden. En laat de bloemengroeten daar ook een teken van zijn. We dragen de familie de vrede aan u op. Ze moesten van de week naar de begraafplaats. Ze moesten hun moeder naar het graf brengen. Heren, wilt u de familie nabij zijn. Wilt u troost en kracht geven in de verwerking van het gemis en het verdriet. Heren, de zusters en broeders, de gezinnen van de wijk, de wijk D, die deze week een groet krijgen vanuit de gemeente, dragen we nu op. Heren, wilt u hen allen nabij zijn. Gedenk hen, heren. Er zullen ongetwijfeld zusters en broeders zijn die deze periode bijzonder zwaar vinden. De eenzaamheid op zich af voelen komen, elke keer weer. En gedenk hen, o God. En geef dat er ook in deze periode van het leven ook iets goeds kan zijn. Dat we meer aangewezen zijn op u. Dat we meer oog en oor en aandacht hebben voor wat u zegt en doet in ons leven. Heere, wees nabij. Denk aan heel de gemeente. Heere, wilt u ons ook vanmiddag samenbrengen. Samen hier in de kerk en thuis bij het scherm om de dienst thuis te volgen. Doe het uit genade. Om Jezus wil. Amen. De collecte. Ja, ik weet niet precies wat ik ervan moet gaan zeggen van de collecte. Want er zijn geen diakenen en er zijn ook geen mensen om met de collectezak iets op te halen. Maar u zult wel weten hoe u dat gewend bent, want de lockdown en de corona-situatie is niet pas vorige week begonnen. Die loopt al 10 maanden, dus u weet best hoe dat allemaal moet. Ik wil het alleen hartelijk bij u aanbevelen, de collecte voor kerk en diaconie. En doet u maar wat u in uw hart krijgt. Dan wordt nu gezongen het lied 27 uit de bundel Opwekking. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zit machtig. Wees mijn gids in het barre land.
My
Gemeente, richt uw hart op God. Ontvang zijn zegen. Draag die met u mee. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.
Geen avondje kletsen, geen film en geen kamp. Voor ons werd het organiseren een ramp.
En toch is God hier. Hij bindt ons samen. Dus spring van je stoel en geef ons een
amen.
Op onze manier gaan wij er weer voor. En sommige avonden gaan gewoon door.
Op afstand, maar yes, door techniek dichterbij. Straks is het over en voelen we ons vrij.
En als je even alleen een kletspraatje wil, we zitten er klaar voor. Geef jij maar een gil. En zorg goed voor jezelf, voor familie en vrienden.
Jij ziet ons nu, wij zien je in beeld, op vrijdag de avond die niet meer verveelt.